Und die Hope ist in den Namen des Tieren, die den Himmel und die Erde geschaffen hat. Die Frau haut auf in Ewigkeit, und die nooit laat varende Werken von seinen Handen. Gnade, Barmhartigkeit und Vrede zijn bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 68 het eerste en het tweede vers.
dagelijks horen we het woord van God uit het boek der psalmen en daarvan de 130ste psalm.
Een lied ga me aanloos, uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem, laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal dan bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht dan, Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op dan, Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hoop op dan, Heere, want bij den Heere is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. Heere, als wij van aan de morgen van uw dag voor uw aangezicht mogen komen, wil u dan met uw heilige geest ons hart bewegen om met kinderlijke vrede tot u te naderen, dat onze ogen niet hoog en ons hart niet verheven zijn zou, dat we met die schuchterheid der oprechte vrezende voor uw heilige majesteit ons zouden nederbuigen aan uw voeten met kinderlijk verlangen om door u geholpen en om door u gered te mogen worden uit al onze noden. Maak ons daartoe bekend met onze zonden en afdwalingen van u den God des levens, opdat we gering van onszelf zouden denken en een plaats in het stof zouden innemen, om van daaruit tot u te roepen, zonen David, ontferm u mijne. Heere, zulke behoefte des harten is een vrucht van de werking van uw geest. Onze ellende waar we ons in gestort hebben is zo erg, dat we de diepte van onze nood niet eens verstaan. Dat we dikwijls luchthartig door dit leven heen reizen, terwijl we als kinderen des doods te boek staan. Daar we vrolijk en verblijd kunnen zijn om alle dingen die geen wezenlijke waarde hebben. En het oordeel der verdoemen is ons niet drukt, wat we ons samen op den hals gehaald hebben, doordat we ons hebben losgescheurd van uw goddelijke inzettingen. En nu smeken we van u, laat ons niet verblind leven en zo sterven. Wil ons in de tijd der genade onze ogen openen, opdat we onze ellende hartelijk, grondig zouden kennen en beweden voor uw aangezicht. Dan wordt uw genade groot, dan wordt de trouw van uw verbond zo onuitsprekelijk voor het hart, dat geen recht heeft. Voor de mens die het verbeurd heeft, voor een zondaar die ziet dat hij sterven moet, omdat hij tegen u gezondigd heeft. Dan wordt uw naam zo heilig, groot en goed, die naam die gij hebt uitgeroepen over een verloren wereld, Jezus, dat is zaligmaker, verlosser van het grootste kwaad, die brengt tot het eeuwige en tot het hoogste goed. Laten we zo vanmorgen van u een oor mogen ontvangen, om te horen en een hart om het op te merken. Heere, gij hebt gezegd dat we profeteren moeten tot een dal vol dorre doodbeenderen, zeggende, gij dorre doodbeenderen, hoor des Heere woord. En dan hebben u het wonder gewerkt. Dan hebben u onder de prediking van Ezekiel die dorre doodbeenderen tot elkaar gebracht. En u hebt er lichamen van gemaakt en u hebt er een geest in geblazen. En het werd een gans, zeer groot Heer. En dat werk, dat vervult u, nu u gezeten zijt aan de rechterhand van uw Vader. Heere, wij hebben er hoop op, dat u ons ook niet ganselijk verlaten wil om onze ontrouw en zonde, maar dat u, naar uw vrije verkiezing, ook hier een overblijfsel der genade bijeen wilt brengen, wat ge uw kerk noemt, uw bruid, uw gemeente, waar gij koning over zijt. Het paard van Gods majesteit in de strijd. De nieuwe schepping die beërven zal de nieuwe hemel en het nieuwe aardrijk. En als er vanmorgen mensen hier gekomen zijn, onder de last van hun onbekeerd hart, vol zorgen, met ellende en met moeite vervuld, laat ze dan het woord uw genade mogen horen, gelijk de dorre uiden de wateren van de hemel indrinken, opdat ze weten zouden dat u niet kwam om te roepen rechtvaardigen, maar dat u in de wereld kwam om het verlorene uit haar verlorenheid op te tillen, om de armen het evangelie te verkondigen, om de doden uit het graf op te wekken, en om degene die geen recht en geen helper hebben, tot een rechter en tot een borg te zijn. Laat ook het hart van onze kinderen uw stem mogen horen, opdat ze in hun jonge leven het niet door zouden brengen in de ijdelheden van dit leven, en niet met de kinderen der wereld zouden leven, opdat ze straks ook niet met de wereld zullen vergaan, maar dat ze als het God geheiligd staat, afgezonderd door het werk van uw genade, u vroeg zouden zoeken, en dat in het hart van onze jongens en meisjes uw vrezen geboren werden, dan zullen ze op aarde veel smaad dragen, dan zal het kruis hun deel zijn, dan zullen ze in dit leven niet meegeteld worden, maar dan hebt u gezegd dat die op uw woord vertrouwt, in der eeuwigheid niet zal wankelen, en die uw naam beleidt voor de mensen, en daar is het lijden aan verbonden, door u beleden worden zal, voor uw vader die in de hemelen is, maar dat degene die met de wereld leeft en u verloochend zal hebben voor de mensen, in de dag van het gericht ook door u verloochend zal worden voor het aangezicht van uw vader. Dan zult gij ons toeroepen, ga weg van mij, want ik heb u nooit gekend, Heere, dat dan in dit korte leven dat wij van u ontvangen hebben, die genadetijd ons hart werden overgebogen, om u te vrezen, u alleen. Want hoeveel blijdschap smaakt toch onze ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis, dat gij u hebt gesticht. Als ge uw gunstvolk verzamelt onder uw vleugelen, dan zijn het een hoop arme zondaren, maar die toch geleerd hebben te hopen op uw ontferming. Zo zijn we ook vanmorgen tot u gekomen, Heren. We hebben geen gerechtigheid. Onze ellende en onze zonde is u bekend. De zwartheid en de nacht van ons leven, het is voor u klaar als de dag. Maar onze ogen zijn op u geslagen. We hebben verwachting van u. Gij zijt onze God. We komen tot u. Verstoot ons niet. Hoor onze beden. En was onze ziel van onze ongerechtigheid. En schenk ons uw dierbare geest, die ons de ware wijsheid leert, die ons doet wandelen in het midden van de paden des rechts. O aanbiddelijke Immanuel, gezegende van de Vader, dierbare Jezus, die onze voorspraak zijn bij den Vader, onze borg en zaligmaker, die goddelijke profeet, die eeuwige en almachtige koning, verlos ons van onze ongerechtigheden en schenk ons het goede. Dan zullen we u betalen, de varren van onze lippen. Dan zullen we u vrezen als uw lieve kinderen. Dan zullen we voor uw aangezicht wandelen in die blijdschap der oprechten, die gij weggelegd hebt voor alle die uw naam beminnen. Heere, wil u zo het juk van het kinnebak optillen? Gij hebt het zo beloofd, ik zal ze vervrolijken in mijn bedehuis. Gij hebt gezegd, dit is het huis dat naar mijn naam is genoemd. Het zal een aanspraakplaats van mijn heiligheid zijn. Het zal het huis des gebeds zijn voor alle de volken. Heere, gedenk u aan al de noden, van alle die in inrichtingen en ziekenhuizen moeten verblijven. Gij kent al het leed dat er geleden wordt, alle droefheid en alle eenzaamheid. Gedenk aan uw kerk in ons vaderland, in de wereld, uw gemeenten in nood, waar de vloedstroom der goddeloosheid, ongeloof en bijgeloof, uw gemeenten overspoelen. Denk aan uw verbond, Heere, en wijk niet uit ons vaderland. Verwek u nog mannen die uw naam verkondigen, dwars tegen de stroom, waarin velen ten onder gaan. Geef ook uw dienstknecht vanmorgen het woord te mogen bedienen, in betoning van geest en kracht. wil ook zijn hart daartoe opwekken. Uit u, de dienaar van het hele hemels heiligdom, uw zegen schenkt, zonder welke hij niet vermag te spreken met aangenaamheid, met wijsheid, met bewogenheid en met oprechtheid, naar de mening van uw dierbare geest. Verzoen ons aller zonden in het bloed van Jezus Christus. Amen. Wij zingen Psalm 130, het eerste, tweede en derde vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart op u, die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht. Verleen mij gunst te horen, daar ik in mijn druk versmacht. Zo gij in het recht wilt reden, o Heer, en gade slaan, onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij hier met beving recht kinderlijk gevreesd. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht onbestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer?
Oh,
geliefden, het woord van God, het welke u vanmorgen begeren te prediken, staat in Psalm 130, de versen 3 tot en met 6. Psalm 130, van vers 3 tot en met 6. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Deze tekst is een deel van het lied Uit de Diepte. Hier vinden wij een pelgrim in zijn nood voor God. En in de tweede plaats ook in zijn hoop op God. Deze tekst is een lied uit de diepte, zeg ik. Hier vinden wij de pelgrim in zijn nood voor God. En in de tweede plaats in zijn hoop op God. Geliefden, het is dikwijls niet op de vlakke weg van ons dagelijks leven, maar in de diepte, dat onze ziel die verborgen omgang met God vindt, waar ook de dichter van Psalm 25 van gezongen heeft. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we in ons gewone dagelijks leven God niet vrezen kunnen, of dat God daarin tot ons niet spreken zal. De praktijk van Gods kerk bewijst dat de Heere op al de plaatsen van zijn heerschappij, zondag zowel als maandag, op de fabriek zowel als voor ontbijt, altijd overal het gebed der ellendige hoort. Maar diezelfde praktijk wijst toch uit dat die bijzondere omgang met God, die ontmoetingen met God, vaak plaatsvinden niet op de vlakke weg van het dagelijks leven, maar juist in de diepten waar de Heere bij ogenblikken de weg van zijn kerk naar henen afbuigt. Want anders is het zo dat vele gebeden door ons worden opgezegd, waar toch die diepe dimensie aan ontbreekt, die we toch nauwelijks kunnen noemen omgang met God. En vele keren de Bijbel door ons wordt opengeslagen en net zo weer dicht gedaan, zonder dat we ons nu werkelijk gesterkt gevoeld hebben door de armen van de machtige Israël. Dan drukt onze schuld ons niet, dan wenkt de blijde toekomst van de eeuwige heerlijkheid ons niet, dan rommelen we maar zo'n beetje aan hier op de wereld in ons dagelijks leven. Ook in ons geestelijk leven. Ja, God weet hoeveel kerkgangen we maken, die toch eigenlijk geen wezenlijke verandering in ons leven teweeg brengt. We kunnen dan dikwijls nog wel met aangenaamheid of met inspanning luisteren, proberen het woord van God te volgen, maar ons leven verandert er niet door. We worden er niet beter van. We worden er niet wijzer van. We worden er niet dichter door tot God getrokken. En als dat zo is, weet dan voorzeker dat vroeg of laat ook uw weg zal ombuigen naar de diepte, want God duldt dat niet, dat we zomaar voortleven, dat ons leven, dat eentonige alledaagse leven blijft dag in dag uit, dat ons geloof, ook het geloof van Gods kinderen, vaak niet meer is dan maar een beetje verstandsgeloof. En dat onze verzekering eigenlijk alleen maar bestaat in de wetenschap wat er vroeger in ons leven plaatsgevonden heeft. U weet zelf wel uit de praktijk van uw leven, al houdt u zich dan nog een beetje op de been, dat toch uw leven aan het weg hebben is. Dat toch de blijdschap uw hart niet streemt. Dat er geen vurig verlangen is om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. O nee, in tegenstelling. En nu, als dat zo is, en zo is het nogal eens, dan buigt onze weg vlug af naar de diepte. We zien het hier in de psalmen. daar is ook een pelgrim. Een pelgrim op weg naar Sion, naar Jeruzalem. Want het is een lied Hamalot. Dat is een lied dat gezongen werd in zonderheid met nog 14 andere liederen. Wanneer de Israëliet opging om voor Gods aangezicht te verschijnen in Jeruzalem. Deze man die wilde er dus eens uit. Die ging er dus eens uit. Hij ging op reis. Dat was voor Israël naar Gods bevel. Want de wetten die God aan Israël gegeven had, ook wat betreft hun burgerlijk leven, waren goede wetten. Er heeft geen volk zulke sociale wetgeving als het volk van Israël. Die waren zo uitnemend goed, dat in Israël nooit iemand arm kon worden. En nooit iemand zich verrijken kon ten koste van het goed van de ander. Want het zevende jaar was het Sabbatjaar. Dan moesten alle gevangenen vrijgelaten worden. Ook al waren ze door eigen schuld in slavernij gekomen. En het vijftigste jaar, dat was het jubeljaar. Het baatte dus niet als de mens veel goed en veel huis en veel akkers verzamelde. Want op het vijftigste jaar, dan kwam alles weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Ook al was hij het verspeeld door eigen schuld. Dan kreeg ieder het zijne weer terug wat ze gekregen hadden. Bij de verdeling van het land toen ze door Gods genade in bezit mochten nemen. Israël had ook veel vrije dagen. Israël had ook vakantie. Daar had God al voor gezorgd. Lang voordat wij onze cao's hadden en voordat wij onze vakantie hadden. Israël had het vrij 3 maal per jaar minstens om op te gaan naar het huis des Heeren. Maar die vrije tijd en die vrije dagen die Israël kreeg. En dat is altijd weer het schone in de dienst van God. Die stonden in verband met de dienst des Heeren. Bij ons is het vaak zo dat onze vrije dagen nou voor ons geestelijk leven niet onze beste dagen zijn. Laten we maar eerlijk zijn. Kan zijn hoor. Kan zijn. Maar meestal is het toch zo dat we onze vrije tijd, onze vakantie, onze vrije dagen niet besteden om nou dichter bij God te mogen komen. Om nou eens in zonderheid de Heeren te mogen dienen. Boven die andere weken en die andere dagen van het jaar. Dat was bij Israël wel zo. Als Israël vrij kreeg, dan kregen ze vrij om zich te vermaken in de dienst des Heeren. Dan trok Israël als een enig man op voor Gods aangezicht in Jeruzalem. Om een offerande te brengen in het huis des Heeren. En dan kregen ze die offerande weer terug om feest te vieren met hun gezinnen. Zo is nu ook deze pelgrim opgetrokken. Naar Jeruzalem. Maar vooralsnog is er geen blijdschap in zijn hart. De psalm begint. Uit de diepte roep ik tot u. O Heere, Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn. Op de stem mijn smekingen. Hij roept dus uit de diepte. Die reis naar Jeruzalem begon dus in de diepte. Ach. U moet het zien. Het is een psalm van het Oude Testament. En nu heeft de Israëliet onder het Oude Testament in zonderheid de genade en de blijdschap en de vrolijkheid in de dienst des Heeren ondervonden te Jeruzalem. Daar was het altaar. Daar was het offer. Het was nog niet zo dat de ware aanbidders de Vader aanbidden konden op al de plaatsen van Gods heerschappij. Nee, de ware aanbidders die gingen op naar Sion. Daar heeft God gezegd, al daar zal ik tot u komen, daar. En met u spreken, van boven het verzoendeksel af. Nu leefde er in het hart van die Israëliet die hier optrok naar de heilige stad, om de dagen die God hem gegeven had daar door te brengen, schuldbesef. God heeft in de gang naar het heiligdom het hart van deze dichter, van deze pelgrim, van deze zanger getroffen door het licht van zijn genade. En hij heeft het gezegd, wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Israëls God betreden? Want Israël wist, eer ze in blijdschap konden leven voor Gods aangezicht, moest hun schuld zijn uitgedelgd, moest het offer zijn aanvaard, moest het bloed zijn gesprengd. En als deze man dus optrok naar Jeruzalem, dan trekt hij op uit de diepte. En welke diepte dat voor hem geweest is en wie het geweest is, dat staat er niet bij. Maar hij kwam uit de diepte. Uit de diepte roep ik tot u. O Heere, en welke diepten dat kunnen zijn, waaruit we optrekken naar Gods huis voor Gods aangezicht. Ach, ga uw eigen hart maar na. Welke diepte er kunnen zijn tussen de vorige zondag en tussen deze zondag. Tussen de vorige keer dat God u uit de put, uit de kuil ophaalde. En tussen deze keer dat u er misschien weer meters diep in zit. Welke diepten het kunnen zijn. De diepte van uw eigen schuld. Van uw afwijking van de Here. Van de boosheid en de verdraaidheid van uw hart. Van uw biddeloosheid. Kan ook zijn de diepte waarin gij gekomen zijt door de schuld van uw gezin, van uw man, van uw vrouw, van uw kinderen, van uw ouders. Het kan zijn dat ge in de put zit, omdat het helemaal niet goed gaat met uw kinderen. Het kan zijn dat ge in de put zit, omdat ge de nood van ons volk, van Gods kerk gevoelt, en daaraan tilt, en daaronder weent, en daarover uitroept. Tot een levende God. Het kunnen al deze omstandigheden bij elkaar zijn. Het kan puur geestelijke nood zijn. Het kan een geestelijke nood zijn die gepaard gaat met natuurlijke nood. Het kan nood zijn op financieel gebied. Waar uw ziel onder gebogen gaat. En waar je geen vertrouwen voor hebt dat God het ooit zal oplossen. Kortom, welke diepten en welke nood het ook is, het doet er niet toe. Dat staat uit de diepten. Roepen tot u. Deze pelgrim, hij komt tot God in Sion, maar hij klimt op uit de diepten. En dan klaagt hij aan God in onze tekst. En dan zegt hij, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Merk op. Deze man roept hier in dit vers niet over zijn kruis, over zijn ziekte. Over zijn armoede, over de mislukking van zijn leven. Maar hij roept in de eerste plaats over zijn ongerechtigheid, over zijn zonde. Deze man is erachter gekomen dat het kruis wat hem drukt en de diepte waarin hij weggezonken is, het gevolg is van zijn ongerechtigheid. Dat is toch zo'n voorrecht, als we dat in ons leven eens mogen zien. Als we niet langer blijven roepen, o mijn leed en o mijn pijn en o mijn kruis en o de mislukking van dit of dat werk. Maar dat we zeggen, o God, mijn zonde. Vaak is het zo als God in tegenheid met ons handelt. Als onze weg afbuigt naar de diepte, dan zeggen we, o dat niet, dat niet. Dan kijken we op die ziekte, op dat kruis, op die moeite die het gevolg is van de zonde. En dan zeggen we, dat kan ik nooit dragen. Daar kom ik nooit uit. Ook al zijn het puur geestelijke dingen. We zitten in de kerk of we lezen de Bijbel. We horen de verschrikkingen over goddelozen. We weten dat we onbekeerd zijn. Dat we zo niet kunnen sterven. Dat we aan het recht God niet kunnen beantwoorden. Dat indien God met ons in het gerecht kwam, in het gericht kwam te treden, we niet kunnen bestaan. En waarover beginnen we dan natuurlijk te klagen? Over de hardheid van God. Over het raadbesluit van God. Over die onmogelijke val. Waar we maar niks van kunnen begrijpen. En we worden vaak wrevelig tegen God. We zeggen, waarom heeft God dat dan ook zo gedaan? Waarom heeft God dan de mens gemaakt dat hij vallen kon? En waarom heeft God het zo gemaakt dat de schuld van Adam mij toegerekend wordt krachtens verbondsbetrekking? Ik heb er toch niet om gevraagd om geboren te mogen worden. Ik heb het toch niet om gevraagd om in dat verbond begrepen te mogen zijn met Adam. Dan worden we nijdig op God. We willen God het bestuur wel uit de hand drukken. We hoopten maar dat er een andere God was. Die God die zich in zijn woord al ons geopenbaard heeft niet zou kunnen maken. En andere regelingen zou treffen ten opzichte van eeuwig wel en eeuwig wee. Maar. Wanneer God zijn genade in ons leven verheerlijkt, dan is dit het eerste. dat we aflaten om met God te twisten. Dat deze gedachten, ook al zijn ze in ons hart, verdreven worden door die andere gedachten. O God, het is geen wonder dat ik zo in de diepte zit. Het is geen wonder dat het oordeel als een dreigende wolk over me hangt. Het is geen wonder dat, wanneer ik zo voor u verschijnen moet, u mij verstoten zal. Want ik heb ook nooit gewild. O, van nature doet de mens, vooral wanneer hij onder de zuivere waarheid is opgevoed, niet liever dan wegkruipen achter zijn onmacht. Maar als Gods genade onze ziel doorlicht, dan zien we eerst onze onwil. Dat we niet gewild hebben, nooit gewild, van jongs af aan niet gewild, ondanks al Gods roepstemmen, niet gewild. En dan wordt die put waar we in zitten, om te eigen schuld, dan zeggen we zo, gij Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Slaat God de ongerechtigheid dan niet gade? Zijn er mensen voor wie God de ongerechtigheid niet gadeslaat? Oh, dat bedoelt de dichter niet. Natuurlijk, God ziet alle ongerechtigheid. Maar de dichter bedoelt, Heere, als gij die ongerechtigheden zo gadeslaat, dat ge met mij handelt naar die ongerechtigheden. Heere, wie zal bestaan? Wie zal voor uw aangezicht kunnen leven? Wie zal bestaan? Om zulk, o geliefden, als wij onze ongerechtigheden zien, en God leert ze ons zien, wanneer hij ons verlicht met zijn genade, dan is God onschuldig. Dan zijn wij schuldig. Dan heeft God het goed gedaan. Dan hebben wij het verkeerd gedaan. Ik, wij, niet God. Dan houden we op van God tegen te spreken. Van lastelijke dingen te openbaren aan de Heer. Dan zeggen de Heeren, u doen is rein, maar ik ben onrein. Uw werk is goed, van begin der wereld af, maar ik ben verkeerd. Ik heb uw schepping bedorven, ik heb uw werk verknoeid. O God, als ik daar op die plaats van Adam gestaan had, had ik daar hetzelfde gedaan, erger. Ik doe elke dag opnieuw wat Adam deed. Mijn leven is een voortzetting van de paradijsrevolutie. Al lag ik niet onder de erfschuld en al was ik niet besmet met die erfsmet. Dan nog is mijn hart elke dag in opstand tegen u. Tegenover u ja, mijn nee. Tegenover u nee, mijn ja. Is het zo niet? O, daar kunt ge niet onderuit. Wanneer ge vanmorgen rustig stilstaat bij dit woord, dan moet u eerlijk zeggen, U kunt niet ontkennen dat u de weg weet. En ga nu uw leven eens na. Neem nu alleen het leven maar van de afgelopen week. Dat ligt misschien het naast in uw geheugen. Neem het leven van elke dag. Gewist Gods ja. Gekende Gods nee. En waar beantwoordde uw leven? Aan Gods roepstem. Aan Gods inzettingen. Wel nu, als ge dan ook vroeg of laat in de diepte terechtkomt. Aan wie hebt u nood aan te klagen? Waar is de schuld? Deze man zegt, zo gij, Heere, de ongerechtigheden, meervoud, gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Wie zal zijn mond tegen u durven opheffen? En nu is het gevolg daarvan in het leven van deze man, dat hij tot God nadert, toch tot God nadert, daar op die heilige berg tot op, toch opklimt. Hoewel hij gezongen heeft, wie klimt die berg des Heer op? Hij klimt toch die berg des Heer op. In de wetenschap dat hij niet voor God bestaan kan. Hier gaat genade haar morgenrood spreiden. In het leven van deze man. Daar is een volk. En ik hoop dat gij er ook bij zijn moogt vanmorgen. Dat voor God werkelijk niet bestaan kan. Omdat ze weten dat hun ongerechtigheden tegen hun getuigen. En dat toch zegt, en toch zal ik voor God naderen. Misschien is de duivel vanmorgen al bezig geweest om u uit de kerk te houden. Misschien is de duivel al bezig geweest in uw hart in de week die voorbij ging. Om u te doen weigeren te buigen voor de Here. Maar dat er toch aan de andere kant een drang is in uw hart. Een werking des geestes. Waardoor gezegd, en ik ga toch naar God thuis. En ik zal toch Gods aangezicht zoeken. En ik heb het wel verdorven. En ik weet geen weg meer. Ik zit in de diepte. Maar toch zal ik voor Gods aangezicht verschijnen. Dat is nog een zegen. Er zijn ook mensen, als ze door God aan hun ongerechtigheid ontdekt worden, ze zeggen, nou zie je wel. Zie je wel, er is toch geen helper. Er is toch geen mogelijkheid voor me. Als God je nu eenmaal wil laten stikken in je ellende, dan kan geen mens je redden. Dan berusten ze in een doffe moedeloosheid, in een stoïcijnse gelatenheid. En ze worden nog nijdiger en duivelser op God, als voordat ze in de diepte zaten. Maar er is ook een volk dat door God in de diepten gebracht wordt. En in die diepte bekend, heren, zo ge de ongerechtigheden gadeslaat, dan kan het niet bestaan. Nu niet. En in de dag des gerichts niet. Ik niet. En mijn gezin niet. En uw kerk niet. Wie zal bestaan, heren? Maar, ja, dat maar, dat gebruiken wij ook dikwijls in uw leven, in ons leven. Maar dan keren we het precies om. Tegen God en ten diepste ook tegen onszelf. Hier gebruikt de dichter ook het woord maar. Maar dan gebruikt hij het als het maar des geloofs, als het nochtans des geloofs. Hij zegt, maar bij u is vergeving. Hoort u? Hij belooft dus niet aan God dat hij het nooit meer doen zal. Hij zegt niet, Heere, nu kom ik voor uw aangezicht en ik zal mijn leven vanaf vandaag veranderen. Nee, deze man, hij heeft dat al zo dikwijls gezegd en hij is erachter gekomen dat daar toch nooit iets van terecht komt. Hij is aan de weg gekomen dat langs die weg zijn ziel nimmer gered kan worden en de vrede in zijn hart nooit hersteld zal worden. We kunnen wat afbloeteren. Wanneer we God beloven ons leven te beteren, plechtig, heilig voor Gods aangezicht, en daarop proberen God te bewegen van straf af te zien. Maar ach, lieten, vroeg of laat duikelt ge toch weer in diezelfde put. Nee, langs deze weg komt ge nooit uit. Uit die diepte waarin u gekomen zijt, is alleen maar uitkomst. Door goddelijke vergeving, dat we dat nu toch eens zagen. Want het is ons natuurlijk bestaan eigen als God ontslaat om beterschap te beloven. Gaat uw leven maar na. Als tegenslagen komen, dan zeg je, oh Heer, ik weet waarvoor het is, ik zal het niet meer doen. En dan hopen we op deze wijze de straf af te komen. Soms met bittere tranen te schreien, soms met hartelijke verootmoedigingen voor God. Maar toch zonder dat we op vergeving hopen. En zonder dat we om vrede met God bidden door het kruis van Christus. Dat is eigenlijk altijd weer een vluchten naar de wet. Een vluchten naar het gebod. Wat dan misschien een ogenblik ons hart wel tot rust kan brengen. En ons ontrust geweten kan stillen. Maar wat ons niet uittilt boven onszelf. Want we gaan weer met vernieuwde ijver bezig om onszelf op de rechte weg te houden. We vergeten dat het uit genade is. Christus krijgt de eer niet. We krijgen het bloed van Christus niet lief. We krijgen alleen meer moed op onszelf. En hoop dat we het hoofd nog eens boven water zullen kunnen houden. En dit is waarlijk niet alleen maar in het hart van degenen die onbekeerd zijn. Dit is dikwijls ook zulk een wettische streek in het leven van Gods kinderen. Luister maar eens wanneer u nog eens Gods kinderen hoort spreken over de weg die ze gaan. Hoe vaak is het dan niet dat ze meer spreken over hun verootmoediging, over hun tranen, zo in de zin van ja, en toen heb ik toch nog eens hartelijk mogen wenen. En toen heb ik mijn schuld gezien en toch nog eens voor God mogen belijden. En dat is op zichzelf wel groot. Als u dan maar niet die zonde vergeven meent door uw tranen. Als u dan maar niet denkt dat het kwaad van uw ziel is weggewist, omdat ge nog eens hartelijk verootmoedig geweest zijt voor God. Want als ge dat meent, dan hebt ge zelf geholpen. Dan is uw schuld niet door God vergeven, maar dan hebt ge zelf uw schuld vergeven. Dan hebt ge met uw tranen de zwakke vlekken van uw ongerechtigheid erachteruit te wissen.
En dat is voor God niet genoeg, maar het is ook voor u niet genoeg. Dat is weer langs de wet, langs de weg van de wet van het verbroken werk verbond, proberen op te klimmen tot de gemeenschap met God. En die weg is afgesloten door de engel met het vlammend lemmet, met het zwaard in zijn hand. Nee, geliefden, langs die weg komt ge nooit. Zie maar eens waar de dichter terecht komt. Hij zegt, maar, hoe groot mijn zonde en ellende ook zijn, maar, bij u is vergeving. Daar komt hij terecht. En nu was dat zeker een man van het Oude Testament. Dus hij heeft zijn oog gehad op dat altaar. Hij heeft zijn oog gehad op die top van Sion, daar waar het offer gebracht werd. Waar de hoge priester stond om in te gaan voor het aangezicht van God en waar het bloed vloeide van het geslachtenlam. Daar is vergeving, dat wist hij. Dat heeft God hem bekendgemaakt en daar verlangt zijn ziel naar. Uit de diepte roep ik tot u, maar toch gaat hij tot God. Want hij zegt, daar moet ik zijn. Hoe heilig die top ook is. En hoe vlekkeloos het aangezicht van hem die naar waarheid richt. Daar moet ik zijn. En dan zegt hij, maar bij u is vergeven. Wij behoeven niet meer te leven bij de schaduwen. We hoeven niet meer op te trekken naar een bepaalde plaats in ons land of in Palestina om de Here te ontmoeten. Nee, bij u is vergeving. God heeft ons het offer geopenbaard thuis gebracht. Hoor naar mij, gij stijve van hart, en gij die verre zijt van de gerechtigheid. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. En mijn heil zal niet verre wezen. God heeft ons het evangelie thuis gebracht. Dat evangelie des kruises dat op Sion's top geopenbaard werd. De genade Gods in de Heer Jezus Christus. Die in de plaats van het verloren gestaan heeft. Die door God gegeven is als het lam dat de zonde der wereld wegneemt. En als we nu met ons gebroken oog zittende in de diepte. Uit de diepte roep ik tot u, Heere. Langs de weg van verbetering is het niet meer mogelijk. Ik heb geen moed meer om u nog nieuwe beloften te doen, want ik heb ze alle geschonden. Ik heb gezworen dat ik niet van uw wegen zou afwijken. En ik ben precies dezelfde, een zondaar die ik was, die ben ik gebleven. Maar bij u is vergeving. Vergeving, dat is in het woord van God altijd wegneming te niet doen. Vergeving, dat is ontheffing, zodat de schoon uit Gods boek wordt weggedaan. En hij geen van onze zonden meer aanziet. Maar bij u, zegt hij, is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Deze man wist dus dat hij de Heere alleen maar vrezen kon. Wanneer de schuld uit Gods boek was weggedaan. Hij zegt niet, omdat gij gevreesd wordt. Dat denken we vaak. Dan denken we, als ik nou eens ijveriger zal zijn, als ik nou eens meer verbroken zal zijn, als ik nou eens niet meer in die zonde val, als ik nou eens beter de Heere zal gaan vrezen, dan zal er voor mij ook wel vergeving zijn. Oh, dat is vaak de rem in het leven ook van Gods kind om voor God te leven. Dan zitten we met onszelf in de knoop. Dan zeggen we, ja, maar zo gaat het niet hoor. Nee, dan moet eerst eens anders zijn. Tederder, liefdevoller, oprechter, hartelijker, heiliger. Hè? Hoe vaak horen we het niet? Ja, je kan licht praten, dominee of ouderling. Maar ik weet wat er in mijn hart leeft. En je moest eens weten hoe donker dat het was. En je moest eens weten hoe zwaar het kruis drukt. En je moest eens weten hoe diep de put is. Nou, wat dan nog? Hoe denkt u er dan uit te komen? Hoe denkt u er dan uit te komen? Al bent u er nu nog niet aan ontdekt, dat tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan de gerechtigheid van fariseeën en de schriftgeleerden. En wat was dan de gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden? Nou, dat ze nauwkeurig de wet des Heeren onderhielden. En dat ze piekfijn uitvoerden wat God ze voorgeschreven had. En op grond van de volbrenging van die wet hopen ze het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Maar Jezus zegt, die gerechtigheid geldt niet. Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die gerechtigheid, ge kunt voor God niet bestaan. Wat voor gerechtigheid moeten we dan hebben? Als het nou niet is door de verbreking van je hart en door de vernieuwing van je leven en door een nauwgezette levenswandel, waardoor is het dan? De staat bij u is vergeving. Opdat gij geprezen wordt. De vreze God is niet een voorwaarde tot schuldvergeving, maar de vreze God is de vrucht van de schuldvergeving. Moet ik het nog eenvoudiger zeggen? Als je nooit geloofd hebt dat God ook jouw schuld uitdelgt, dan heb je nog nooit God gevreesd. Want elke vreze God vloeit voort uit het bewustzijn. God handelt niet met mij naar mijn zon. God is een vergevend God. En daar vloeit de oprechte vreze Gods uit. Als u meent op een andere wijze God te vrezen, dan bedriegt ge uw ziel. Bij u is vergeven, opdat gij gevreesd wordt. Met andere woorden, heren, als gij mijn schuld wegneemt, als ge me vrees spreekt van mijn gruweldaad, als ge mijn ongerechtigheden uit mijn hart wegneemt, dan zal ik u vrezen. Neem weg al mijn ongerechtigheden en schenk me het goede. Dan zal ik u betalen. De varren van mijn lippen, daar heb ik ze. Dat is de reine vrede God. Dat is een fontein van heil dat nooit vergaat. Geliefde, wat zijn we toch averecht bezig om gered te worden. Wat zijn we toch slaven van de wet. Van onszelf. Van de zonde. Wat verkeerd functioneert toch het recht God in ons leven. Als de Heere ons een heilige wet voorstelt tot kennis van onze zonde, dan vlucht u in plaats van tot Christus, tot die wet. Tot onszelf. Tot de verbetering van ons leven. En merk je nu niet dat je langs die weg nooit meer komt. Het is een hopeloos opklimmen tot God. Het is een gesloten vinden van de deur. Dieper nog, het is een krenken van de weg der verlossing die God geopenbaard heeft. O, dat ge toch eens zag. Het is een versmader van de gezalfde des Heeren. Het is een verwerpen van hem die God gegeven heeft tot een verbond des volks. Want er is geen weg meer tot de troon van God dan in het bloed van het lam. In het bloed van het lam. En voor wie geldt dat? Geldt dat nu alleen voor de bevestigde christenen? Voor degenen die ontdekt geworden zijn aan hun onmacht en goede en alle werken buiten geloof nutteloos gezien hebben voor God? Dat geldt voor de kleine en voor de grote. Voor de bekomende en voor de bevestigde. Dat geldt nu voor elk mens. Voor elk mens. Daar is geen weg tot de vreze God dan de weg van de schuldvergeving. En daarom, al had u nog maar enkele stappen op de weg des levens gezet. O God roept u toe, kom tot mij. Die vermoeid en die belast zijn, die in de put zit, uit de diepte, roep ik tot u. Heren, als ge de ongerechtigheid gadeslaat, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Die dichter die zegt, heren, als u nou wil dat ik u vrezen zal, vergeef dan mijn schuld, anders komt er nooit meer iets van terecht. Bedek dan mijn ongerechtigheid. Reinig me dan. Door het bloed van Jezus Christus. Dat is een ontdekking, geliefd. Als we zo het evangelie mogen ontdekken in het woord van God. Dat de weg tot God de weg is van de vergeving. Niet van de verbetering, maar van de vergeving. Zo gaat een schuldbelijdenis. Altijd gepaard met een geloofsbelijdenis. U weet, dat heb ik al meer gezegd. Onthoud dat. Onthoud dat. Een schuldbelijdenis is nooit echt, als hij niet gepaard gaat met een geloofsbeleid. Anders is het maar slavenwerk, God bewegen, buiten het offer van Christus om zalig te worden en onszelf een gerechtigheid oprichten. Maar die schuldbelijdenis die gepaard gaat met een geloofsbeleid, dat wil zeggen, we kennen onze schuld, maar ook in de diepte van onze ongerechtigheid zeggen, Heere, daar is bij u vergeten. Ik geloof het, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Daar is bij u vergeven. Dat is dat zien van het evangelie voor verloren zondaren. Dat zien van het bloed voor de onreinen. Dat zien van Jezus Christus voor voor een mens die nooit meer tot God kan naderen. Toets daar uw hart dan maar eens aan. En als we zo onze geloofsbelijdenis sparen aan onze schuldbelijdenis, dan klimt er een hoop in ons hart, waarvan de dichter zegt: ik verwacht den Heere. Ik verwacht den Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord, die zo zijn schuld beleidt, hopende op te vergeven. Al is dan zijn hart niet schoon gewassen, en al is dan de schuld niet uit Gods boek gedaan in de waarneming van zijn ziel, daar breekt een hoop door dat God het doen zal. Daar komt een aankleven aan God en betrouwen op de goede tierenheden des Heeren. Dat de Heere het doen zal. Deze man, wanneer hij zo met zijn schuld voor God baart, dan komt er ook zo'n hartelijk verlangen naar de gemeenschap met God. O, dat is een kenmerk dat de huichelaar niet kent. Dat is alleen in het leven van al Gods kinderen, een verlangen om in de gemeenschap met de Heere te mogen leven. Ik weet wel, er kan in het nabijkomend werk ook vreselijk gezicht zijn op schuld en zonde. Zelfs een licht en een liefde zijn in het hart tot de eeuwige gelukzaligheid. Maar weet je wat er in het natuurlijk hart nooit gevonden wordt? Een verlangen om bij den Heere te mogen zijn. Bij den Heere te mogen zijn. Ik zeg niet in den hemel te mogen zijn, maar bij de Heere te mogen zijn. Om gemeenschap met God te mogen hebben. En dat heeft nu het kleinste kind. Het kleinste kind in de genade. Dat zegt: Heere, niet om de hemel. Niet om de straf te ontgaan. O ja, o dat, maar toch niet in de eerste plaats. Nee, Heere, om u weer te mogen kennen. Om uw vriendelijk aangezicht weer te mogen aanschouwen. Om in uw huis te mogen ingaan. En uw stem te mogen horen. Dan zegt hij, ach, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik vergaven honger zal opstaan. En dan zegt hij, ik zal naar mijn vader gaan. Daar ging het om. Hij moest weer bij zijn vader zijn. Bij God zijn. En dat was nu ook hier de hoop van de dichter. Hij zegt: ik verwacht de Heer. Dat zal zijn hart weer vermaken en zijn vreugde herstellen. Ik verwacht de Heer. Mijn ziel verwacht, zegt hij. En ik hoop op zijn woord om het innige van de verwachting uit te drukken. Dus nog eens. Wilde het beter worden in zijn leven, dan verwachtte hij het niet van deze wereld. Wij mensen, wanneer we in druk, in moeite, in de put zitten, we verwachten het zo vaak van de welvaart, van de kennis, van de wetenschap, van de techniek, van de mensen, soms van Gods kinderen. Maar gelukkig, als onze verwachting van dit alles vergaan mag, en we een verwachting krijgen van de Heere. Hoe komen we eigenlijk aan zo'n verwachting van de Heere? Nou, dat zegt hij in het vijfde vers. Hij zegt: en ik hoop op zijn woord. Hopen op God en hopen op zijn woord. Dat is precies hetzelfde. Die op zijn woord hoopt, die hoopt op God. En die op God hoopt, die hoopt op zijn woord. Want daar is geen andere openbaring van God dan een openbaring door zijn woord. Ik verwacht een Heere, zegt hij. Mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. Dat is dat woord des evangelies. En daarom prediken we u nu ook vanmorgen dat evangelie van Gods genade. Opdat ge afgedreven van alle ijdele hoop zou leren hopen op dat woord van God. Dat ge zou zeggen: ik wacht op de Heer. Waarom wacht ik op de Heer? Wel omdat de Heer gezegd heeft dat degene die naar hem uitzien, die tot hem komen, niet beschaamd zullen worden. Ach, hoor ik een stem. Een stem van een onbekeerde jongen. Of van een onbekeerd meisje, die zegt: ja maar, hoe kan je nu op het woord van God hopen, als dat woord van God een gesloten boek voor je is? Weet je wat je dan doen moet? Dan moet je net doen als die moorman op de weg van Jeruzalem naar Ethiopië. Die man die kon zichzelf ook niet bekeren. Die man die kon niet eens het licht uit het woord van God laten schijnen. Maar weet je wat hij wel kon? En dat deed hij. Hij kon lezen. Dat moet u ook doen. O, God weet wel dat u zelf niet bekeren kunt. Hij weet ook wel dat u zelf geen houvast kunt geven aan het woord van God. Maar weet je wat God ook wil? En wat hij weet dat ge kunt? Ge kunt lezen. En toen die man zat te lezen, toen gaf God hem een knecht, Filippus, die het woord voor hem opende. Dat doet God nog. Want, ja, zegt u, als u nog iets vromer bent, dan zegt u, ja, maar God is aan mij niet verplicht. Ik hoorde van de week nog zo iemand, ik dacht, oh, dan word je misselijk van. God is aan mij niet verplicht om een gebed te horen. Ik zeg, nee, dat is waar. Maar God is aan zijn inzettingen verplicht uw gebed te horen. Want God heeft gezegd dat hij mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Dat heeft God gezegd. En dat woord, dat is waar, want God heeft het gezegd. God is aan u niet verplicht, hij is aan zijn volk ook niet verplicht. God is aan geen enkel mens verplicht iets te doen. Maar daarom worden we ook niet zalig en daarom moet je God ook niet aanroepen. Maar God is aan zijn waarheid verplicht de stem van een smekeling te horen. Zo moet je tot God gaan. Daarop moet ge hopen. Ge moet als die moor, als die moor, zeg ik, die op zijn wagen zat en geen licht had in de waarheid. Ge moet het woord van God lezen. En dan geeft God u een Filippus. Dan doet God wat gij niet kunt, wanneer gij doet wat God u gegeven heeft te kunnen. Zo is het. Als de Israëlieten moesten voortrekken door de Rode Zee, dan was dat een onmogelijkheid voor hen. En toch zegt de Heere, zegt de kinderen Israël dat ze voortrekken. Als Israël toen gezegd had, nou we doen het niet. Want je ziet toch, daar is de zee. En daar zijn de bergen en daar achter ons is Farao, we doen het niet. De Heere kan ons nog veel meer vertellen, maar dat is toch een onmogelijke zaak. Dan hadden ze omgekomen door het zwaard. Door het zwaard van Farao's knechten. Maar wat heeft Israël gedaan? Ze hebben de stem des Heere gehoorzaamd. En ze zijn opgetrokken tot aan de grens, tot aan de oever van de Rode Zee. En toen ze daar aan het water stonden, toen heeft God de zee gekliefd. Toen heeft God het wonder gedaan. Dat doet God altijd. God wijst ons nooit een weg die wij kunnen gaan. Nooit. God geeft ons nooit een remedie aan de hand die wel door ons op te volgen zal zijn. God plaatst ons altijd voor het onmogelijk. Maar als we dan ook vertrouwende blind in de toekomst ons mogen verlaten op de genade en de barmhartigheid van de Heer. Zeggen de Heer, het is waar, er is geen weg, maar ik heb het ook niet verdiend. Indien gij, Heer, de ongerechtigheden gadeslaat, ach Heer, die zal bestaan. Maar bij u is toch een weg. Bij u is toch vergeving. Aan mij zijt u het niet verplicht, Heer. Maar u hebt toch gezegd, die u aanroept in de nood, die vindt u gunst oneindig groot. En daarop leg ik me neder. En daarop hoop ik. En als Israël zo dan zijn voeten zetten op de weg naar de Schelfzee, dan heeft God de zee in tweeën gekliefd en een pad gemaakt. God verlost altijd door het wonder. Het is nooit een weg die ik je aan kan praten. Niemand kan dat. Maar de Heere eist van u dat God zijn wegen zult leggen. En dat je in zijn inzettingen zult wandelen. En dan doet God wonderen. Telkens weer opnieuw. Altijd weer opnieuw. Ik zou het doen. Ik zou net doen als die vier Melaatse mannen in twee... In 2 Koningen 7, daar leest hij van die vier Melaatse mannen, die daar buiten de poort waren. Ze waren Melaat, ze moesten toch sterven. Ze zeiden, eten hebben we niet meer. En het leger van de vijand was gevlucht. Ze zeiden, nou, of het waar is, weten we niet. Maar als we hier blijven, dan moeten we toch sterven. Laten we maar in het leger van de vijand gaan. En dat was hun behang. Want gaande in het leger van die vijand vonden ze dat het leger verlaten was. Eten en drinken en kleding en alles wat ze nodig had, dat hebben ze daar gevonden. O, dat we zo wijs waren als deze mensen. Dat we zeiden, nou ja, we zijn toch meer laat. We moeten toch sterven. We moeten toch omkomen. We zijn onbekeerd. We kunnen voor God niet bestaan. Maar laten we in het leger van de vijand gaan. En dan hoeft u niet in het leger van de vijand te gaan. Dan hoeft u alleen maar te vallen in de handen van een allerbarmhartigst God. Van een genadig vader die nog nooit verstoten heeft iemand die tot hem de toevlucht nam. Die nog nooit tot het huis van Jacob gezegd heeft, zoek mijn kinderen die zoek mijn aangezicht te vergeten. Nee, geliefde, dan staat er van hem eer dat ze roepen, zal ik ze antwoorden. Als ze nog spreken, dan zal ik ze horen. Ik verwacht een Heer. Mijn ziel verwacht en ik hoop zijn woord, dat is de naakte hoop, de dochter van het geloof. En ik hoop op zijn woord. Hoort u? Hij hoopte dus niet op zichzelf. Hij hoopte niet op de vernieuwing van zijn krachten, op de verbetering van zijn leven. Maar hij hoopte op Gods woord, op het woord van Gods genade. En nu zegt hij, mijn ziel wacht op de Heer. Meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Hoort u? Deze hoop maakte hem niet zorgeloos. Dat hopen op God doet ons niet zeggen, nou ja mensen, dan zal het wel terechtkomen, dan zullen we wel zien. Nee, deze hoop, die levende hoop, die doet ons wachten als wachters op de morgen. Met onze ganse ziel. Israël kende de wachters. De wachters in de wijngaard. Als de druiven rijp werden. De wachters bij de tempel aan de deuren van het huis van God. Maar ik denk dat dat andere beeld hier de dichter voor ogen gestaan heeft. Die wachters op de muren. Vooral in tijd van oorlog. Dan waren er wachters op de muren. En die hadden tot taak uit te zien of de vijand kwam. En zolang als het nu maar dag was, kon je ver kijken. Maar als de nacht kwam, wat zou de vijand dan doen? De donkere nacht, wanneer je de bewegingen van de vijand niet gade kon slaan, kwam hij met stormrammen tegen de muren. Kwam hij met duizenden om de muren om te halen en de stad in te nemen. O, zo'n wachter in oorlogstijd. Hij wachtte met spanning. Wanneer komt de dag? Wanneer zie ik het eerste morgenrood? Opdat ik de bewegingen van de vijand zou kunnen gadeslaan en de veiligheid van de stad zou kunnen verzekeren. Wel nu, zulk een spanning is er ook in het hart van deze pelgrim. Hij zegt, mijn ziel wacht op de Heer. Ik zit nu nog in de put. Ik zit nu nog in de duisternis. Uit de diepte roep ik tot de Heer. Maar hij zal mijn voeten uitvoeren uit het net. Mijn ziel wacht op de Heer. Meer dan de wachters op de morgen. Want dan gaat het om de bewaking van de stad. Maar het gaat mij om de redding van mijn ziel. Om het eeuwig belang van mijn heil, van mijn leven. Het gaat mij om de gemeenschap met God. En daarom zegt hij meer dan de wachters op de morgen. En hij herhaalt het. Hij zegt, de wachters op de morgen, die niet slapen kunnen, die gespannen uitzien, die zelfs niet werken kunnen. O, die tijden zijn er in het leven van Gods kinderen, dat ze als een hulpeloze aan Gods voeten liggen. Dat ze zeggen, Heere, ik sta niet op of de kracht van de zonde moet uit mijn leven verbroken zijn. Ik sta niet op van uw voeten of u moet op me gezegd hebben, mijn zoon. Mijn dochter, uw zonden zijn uw neef. Dat zijn die geweldenaars die het koninkrijk der hemelen nemen. Met geweld. Dat is die dwang der liefde. Waarvan de wachter zegt, ik zal niet weggaan. Ik zal mijn post niet verlaten totdat de morgen komt. De morgen. Ach, wanneer? Dat is dat heigend verlangen. Dat heigend uitzien. En dan ga ik u verder niet verklaren, maar ik wil het even ter verduidelijking eraan toevoegen. Dan zegt hij, Israël, hoop op de Here. Want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen. Van al zijn onrechtigheid. Wat een verschil. Hij begint in de diepte. En hij zegt, en God zal het doen. Hier klimt het geloof uit de put. Uit de diepte van zijn ellende. En hij zegt, Israël. Hij noemt dus het ganse volk van God. Israël, hoop op de Heere. Hoort u? Als mijn ziel op God gaat hopen. Als ik zeg, zo wacht ik op God, dan zeg ik, houd aan, grijp goed, want ook uw hart zal vrolijk leven. Als ik vertrouwen heb op God, die levende hoop op God, dat hij komen zal, dan zeg ik, en hij zal Israël verlossen, de kleine met de groot, van al zijn ongerechtigheid. Want bij de Heere is goede tierenheid, zegt hij, en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen, van al zijn ongerechtigheid, hoort u het? Dat is de klemtoon van al zijn ongerechtigheid. Ach, nu hoor ik, en daarmee eindig ik vanmorgen. Nu hoor ik kinderen Gods die zeggen, ja, die put die ken ik. En dat roepen uit die diepte. En dat hopen op Gods vergeving. Dat zien van het evangelie van Gods genade. dat met mijn hart worden vastgemaakt op het bloed des kruises, die enige hoop beide in leven en sterven, dat hij ook voor mijn schuld geboet heeft aan het kruis. Maar ik mis zo de verzekering. Ik mis zo dat gedurig bij de Heere zijn. Ik bevind in me dat er vele zonden zijn. Geleden het kan. En die kunnen het ons benauwen. Maar, nou wil ik een voorbeeld nemen uit de natuur. Het kan zijn dat er heden zelfs vele ongerechtigheden de boventoon hebben in uw hart. Maar een klein beekje kan meer geweld en geluid maken dan een brede stroom. En nu is de zonde in het leven van Gods kinderen vaak als een kleine inbrekende, kletterende, klaterende beek. Ze verschrikt ons geweld. Ze komt met groot geweld op ons af. En het maakt soms meer geruis en gedruis dan de brede stroom van Gods ontferming, die toch de onderstroom vormt van ons gans leven. Ga nu uw hart eens na. Het kan zijn dat er veel duisternis in uw leven is door vele tussenkomende zonden. Maar als je nu kiezen moest tussen dat leven in die zonden, waar je dan misschien door benauwd wordt en door aangevocht wordt, en door het leven in de gemeenschap met God, wat kiest je dan? Dan zegt je, Heere, u kiest mijn hart. En mijn oog blijft op u staan. Ja, geliefden, dan blijkt het toch dat die stroom sterker is dan dat kletterende, razende beekje. Dat u misschien verschrikkelijk ontstelt. En dat het vloeien van de wateren van Siloa die zachtkens gaan ver overtreft. Maar toch, de vreze Gods is onuitwisbaar. Laat u niet al te zeer verschrikken. Indien uw ongerechtigheden groot zijn, zeg met de dichter, maar bij u. Bij u is vergeving. Eigenlijk staat er, bij u is de vergeving. De vergeving die ik behoef. Die ik nodig heb. Vergeving van al mijn ongerechtigheden. Van al mijn overtreding. Ik hoor een stem die zegt, ja maar, ik omhels vaak de zonde zo. Ik heb de zonde vaak zo lief. Het is waar. Dat kan wanneer je met uw gezin thuis bent. Plotseling een vriend komt. En dan kunt ge die vriend uitbundig begroeten. Zodat anderen zouden denken dat ge lang niet zoveel van uw man, van uw vrouw, van uw kinderen houdt als van uw vriend. Zo kan het ook zijn met de zon. Maar straks gaat uw vriend weg. En dan gaat geen vrede en in liefde verder om met uw gezin te leven. Ge was blij dat die vriend kwam. Maar ge kunt met die vriend niet leven. Wel met uw man, met uw kind, met uw vrouw. Dan keert toch die normale verhouding weer terug. Zo is het ook vaak met de zonde. De zonde breekt dikwijls in ons hart in als zo'n vriend die we omhelpen. Maar we kunnen toch met de zonde niet leven, want wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen we nog in dezelfde leven? De zonde is ons de dood geworden. En daarom laat u niet al te zeer verschrikken. Maar als de zonde u verschrikt en uw hart benauwd wordt door veel ongerechtigheden, zeg dan met de dichter, Heere, als ge ze gadeslaat, ik kan niet bestaan. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En omdat er vergeving bij u is, wacht ik op u, gelijk de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. En die hoop moet al ons leed verzachten. Kom reisgenoten, het hoofd omhoog voor hen, die het heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak. En zeer droog, o zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verband, daar is ons vreemdelingschap vergeten en wij zijn in het vaderland. Amen. Trouwe God, dat we dan tot zolang onze hoop zouden uitstrekken naar u die haastelijk komen zal, om te verlossen al die in de diepte zitten, die in de nood zijn, uw naam is ontfermen. Breid uw vleugelen ontfermend uit over uw kudde. Laat alle die in moeite en ellende zijn weten, dat er bij uw verlossing is en veel ontferming. Dat Israël op den Heer vertrouwt, zijn hoop op Gods ontferming bouwt. En
stil berust in zijn beleid. Van u tot in al eeuwigheid. Amen. De slotgang der gemeente is uit Psalm 111. Het vijfde vers. 111 vers 5. Vooraf maken we u nog bekend dat aanstaande zondag in de morgendienst leesdienst zal zijn. En 's avonds om 5:30 hoop ik het woord van God voor u te bedienen. Dus om 10:00 leesdienst en om 5:30 hoop ik voor u te prediken. Psalm 111 vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat oprecht en waar hij pauw als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Vijfde vers van 111. Dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.